Goedemiddag, Eline Spillebeek.
Goedemiddag.
Jij bent journaliste bij Mo, ja? En
Ja,
welke
klopt.
achtergrond heb jij van opleiding zo?
Ik studeerde in een ondertussen verre verleden internationale politiek, Pol en Sok. En heb me zo wat verdiept en ben dan uiteindelijk ook terechtgekomen in die regio van de Grote Meren. De regio waar we het ook zullen over hebben, denk ik.
Ja. Nu, je hebt ook wel iets met Zuid-Amerika, want je hebt een lama.
Sorry, een lama.
Ja, heb jij geen lama gekregen?
Ah, ja. Lama, ja, de Los Angeles Movie Awards, inderdaad. Ja, lama.
En waarvoor was dat?
Prijs. Ja, mijn documentaire die ik maakte over, weliswaar niet in Zuid-Amerika, maar over hoe vrouwen, in het bijzonder in Oost-Congo, in een plek Butembo genaamd, hoe zij in die situatie, in die omgeving waar ze al lang met conflict moeten leven en overleven, hoe zij toch heel mooie zaken opzetten. Die film heette Back of Butembo. En ja, heeft een mooi parcours afgelegd en is inderdaad in Los Angeles bekroond met een Lama, ja, een filmprijs waar we nog steeds heel trots op zijn.
Geen dier.
Geen dier,
Nee.
nee.
Ik zag dat jij ook nog wel betrokken blijft, of altijd gebleven bent, bij dat gebied. Er is een organisatie, eigenlijk een voetbalclub, zullen we maar zeggen, hè?
Ja, klopt. En het heeft ook een verband, zeg maar, met die film waar ik net naar verwees, Back of Butembo. Ik heb die film 10 jaar geleden gemaakt en de opbrengst daarvan ging eigenlijk ook naar de mensen in die film, in die documentaire. Die vrouwen die ik zo erg bewonderde om wat ze deden. Mensen die zichzelf niet zagen als slachtoffer van een conflict, maar zichzelf zagen als deel van oplossingen. Waar ik heel veel van geleerd heb. En je zou kunnen zeggen dat het misschien de mensen zijn die me geïnspireerd hebben, dat je ook als journalist misschien nog iets kan doen. Zij hebben mij richting de journalistiek gestuurd. Door zelf te zoeken van hoe kunnen we die verhalen ook toch nog een plaats geven in de journalistiek, ben ik hen beginnen filmen, beginnen volgen. Maar die opbrengsten gingen dus ook terug naar hun initiatieven. En zo is een VZ2 ontstaan, Mama Kivu genaamd. En vandaag steunen we nog steeds de voetbalploeg in Noord-Kivu, Oost-Congo, die door Jocelyn is opgericht, die ook leert kennen in die film. En dat was ooit één voetbalploeg, maar ondertussen is het een voetbalcompetitie van 15 ploegen. Ook een zango-competitie, een hele fijne sport voor vrouwen. Unieke sport in Congo, dat steunen we ook met die VZ2. En ook de projecten van FEPSI, dat is een groep verpleegsters die weliswaar werkloos waren, maar die wisten wij kunnen niets. Die mensen zijn beginnen helpen en opvangen. Ook die steunen we nog steeds met die VZ2. Dus de betrokkenheid is nog steeds groot.
Voor alle duidelijkheid, het is ook vrouwenvoetbal, hè?
Ja, klopt, klopt. Het is voor en door vrouwen. Niet evident in een regio. Het conflictgebied hebben sowieso mensen minder toegang tot ontspanning, maar meisjes en vrouwen in het bijzonder. Krijgen vaak nog meer beperkingen of familiale taken ook op zich. Maar ja, zijn ook op een andere manier bijzonder hard getroffen door het geweld. Seksueel geweld is ook een oorlogswapen daar. Dus ja, het lijkt misschien geen prioriteit om dan te zoeken naar sport en ontspanning. Maar het is eigenlijk des te belangrijker, hè, dat ze dat hebben en ook op trauma kunnen verwerken en ook eens plezier kunnen maken en samen kunnen spelen. Ontspannen is bijzonder waardevol.
Ja, jij bent ook vredesvrouw, zeg ik.
Ja, dat is ook een eervolle titel die ik gekregen heb van de Nederlandstalige en Franstalige Vrouwenraad. Zij proberen ook vrouwen die op hun manieren werken aan vrede, bouwen aan vrede, erkenning te geven op die manier. Maar ja, het is natuurlijk een die ik met veel plezier heb doorgegeven ook aan de vrouwen, waar ik eigenlijk vooral een forum wil aan geven en een duwtje in de rug. Maar een beetje zichtbaarheid geven is het minste wat we kunnen doen.
Het is geen Nobelprijs, maar het is wel iets, Nobelprijs, maar het is wel iets, een kleine erkenning zo. Nu, wat ik tot mijn verbazing wel las, is dat er in de Verenigde Staten mensen zijn die vinden dat Trump de Nobelprijs voor de vrede moet krijgen. Want kijk eens, Hij heeft al ongelooflijk succesvol natuurlijk vrede gesticht tussen Rusland en Oekraïne en tussen Gaza en Israël. En nu heeft hij ook vrede gesticht tussen Rwanda en Congo. En alles komt in orde.
Ja, en Trump zelf vindt dat ook. Dat is toch een groot gebrek, het eerste aan bescheidenheid. Maar het is een soort, ze noemen het vaak een soort obsessie wel van hem. Hij weet natuurlijk dat Barack Obama ooit die Nobelprijs gekregen heeft. En het sint hem niet dat hij dat niet gekregen heeft en zijn grote vijand wel. Het ligt heel gevoelig en het is ja, iets wat bijna kinderachtig vaak opspeelt. Nu, indien hem, dat hem zou stimuleren om inderdaad die rol op te nemen, vrede te stichten, dan zou dat mooi meegenomen zijn natuurlijk. Hè? Want hij is weliswaar de machtigste man in de wereld. Maar vrede stichten door partijen te dwingen een papier te ondertekenen en dat niet op een duurzame manier te doen, is ja, natuurlijk niet genoeg. Maar in zijn ogen is dat wel wat hij doet, hè? Wat hij nu ook gedaan heeft inderdaad met Rwanda en Congo. Door de arm bijna om te wringen en hen te dwingen om iets te tekenen. Maar je voelt misschien al in mijn toon dat ik er zelf wat bedenkingen bij heb.
Ja, dus jij stemt niet voor die prijs voor Trump.
Nee,
Nu.
iemand ook zo verdeeldheid zaait ondertussen, die chaos brengt in de wereldorde, die de multilaterale instellingen die opgebouwd zijn na Wereldoorlog 2 om net nieuwe conflicten te vermijden, helemaal ondergraaft, die ook in Congo bovendien door USAID helemaal op te schorten, ook in Congo nu doden maakt, want Congo was een van de grootste ontvangers van hulp, dan te nomineren voor een Nobelprijs voor de Vrede, dat zou ja, voor mij heel tegenstrijdig zijn. Dat is meer oorlog en conflict zaaien dan vrede.
Wat is nu eigenlijk precies het idee van dat bestand of die deal of tussen die twee landen die hij dan tot stand heeft gebracht? Wat is daar de inhoud van?
Ja, misschien ten eerste, het is natuurlijk al een oud conflict. Hè. Al 30 jaar gaande, hebben golven gezien van geweld. En we zitten nu weer in een piek van geweld. In het oosten van Congo speelt dat conflict zich altijd af. En Rwanda is een van die buurlanden. Sinds de Rwandese genocide is Oost-Congo belangrijk voor Rwanda, zeg maar. Want veel vluchtelingen zijn naar daar gevlucht, maar ook ex-genocidairs. En zoals dat vaak gaat, kunnen groepen. Ook vijandige groepen, zeg maar, zich hergroeperen vanuit het buitenland, vanuit het grensgebied, om vervolgens weer ook voor nieuwe binnenlandse problemen te zorgen. Dus in die zin is Rwanda altijd bezorgd geweest over wat er misschien vanuit Oost-Congo kan gebeuren. Ze hebben zich dus al herhaaldelijk gemoeid. Ook ja, ze zijn ook vaker bij de Eerste Congolese Burgeroorlog, de Tweede Congolese Burgeroorlog, altijd zeer actief betrokken geweest. Hebben troepen gehad, hebben troepen aangestuurd, hebben milities aangestuurd. Dat is al een verhaal dat 30 jaar bezig is. Nu, ondertussen ja, is het ook interessant voor hen om dat in stand te houden, want daar zitten veel grondstoffen in Oost-Congo, in de grond. En die grondstoffen maken oorlog goedkoop. Ten eerste en bijna zelfs winstgevend. Dus door het oosten te gaan controleren, creëren zij een belangrijke buffer, veiligheidsbuffer. En dat is wel belangrijk voor hen, dat zeg ik er ook graag bij. Maar hebben ze natuurlijk ook toegang tot mineralen en grondstoffen. En economisch is dat ook heel belangrijk geworden voor hen. En is het ook niet meer interessant om daar ja, weer van af te stappen. Het is interessanter om dat gaande te houden. En het maakt ook ja, hun militaire operaties betaalbaar. Nu, dat is dus heel kort samengevat de complexiteit van het probleem. De laatste jaren zijn ze weer heel actief geweest, hebben ze een groep aangestuurd, M23. En we weten daarvan uit rapporten van VN-experten dat ze die financieren, die groep. Dat ze daar overleg mee plegen, maar dat ze ook al vorig jaar met 4000 soldaten op terrein waren in Oost-Congo, Rwandese soldaten. Dus dat ze mede operatie voeren. Dat ze nu zelfs die troepen de laatste maanden nog hebben opgevoerd tot 7000, schatten misschien zelfs 10.000 manschappen. Je kan dus zeggen dat het ja, een operatie, een invasie is, zoals we Rusland, hè, Oekraïne hebben zien binnenvallen, heeft Rwanda dat gedaan nu weer in het oosten van Congo. En ze controleren nu ook een groot gebied. Congo heeft daar niets kunnen tegen doen, ze hebben dat niet kunnen stoppen. Ze zaten dus in een impasse. Onderhandelingen liepen heel moeilijk, want Rwanda zei: we hebben daar niks mee te maken, dat is niet waar. Wij doen dat niet. Je moet onderhandelen met M23. Congo zei: wij willen met Rwanda praten, want jullie zitten daarachter. En zo
Ja.
geraakt het nergens.
Waar komt die M23 eigenlijk vandaan? Wat betekent dat?
Die M23 is helemaal, het is niet echt een nieuw verhaal. We hebben onder andere namen geopereerd. Het zijn Tutsi, in oorsprong zou je kunnen zeggen, Tutsi-groepen. En de Tutsi zijn dezelfde etnische groep als de Rwandese president Kagame. En zij zijn gefinancierd geweest door Rwanda als Congolese en Rwandese Tutsis in Oost-Congo. Om eigenlijk die Hutu-bedreiging, die Hutu-extremisten, waar Rwanda nog schrik van heeft, om die te gaan uitschakelen. Er zijn verschillende akkoorden geweest en dan zijn die CNDP, heette ze vroeger, verdwenen, geïntegreerd in het leger. Maar op een bepaald moment vonden ze dat die akkoorden, die vorige vredesdeals, niet werden gerespecteerd en zijn ze teruggekeerd als M23, verwijzend naar een akkoord maart 2023, naar een oud akkoord dat volgens hen niet gerespecteerd werd. Dus er zijn Rwandese banden, maar er zijn ook Congolese Tutsi-banden die ze lokaal hebben, maar ze staan dus in nauw contact met Rwanda. Ja.
Nu klinkt het ineens weer etnisch. Dus Tutsi's wonen niet alleen in Rwanda, maar ook in het oosten van Congo.
Ja, het is natuurlijk, dat zijn koloniale grenzen. Daar zijn sowieso zijn er verschillende golven van migratie geweest, ook na de kolonisatie, door die Rwandese genocide. Maar ook al voorheen woonden Rwandofone groepen, dus mensen die Kinyarwanda spreken, eigenlijk de taal die in Rwanda gesproken wordt, wonen die ook in die oostelijke regio's. De Belgen hebben er ooit veel voor de mijnbouw en voor het aanleggen van spoorwegen eigenlijk naar daar gehaald. Maar zelfs al voor de kolonisatie was er ook wel mobiliteit. En wonen daar mensen die vandaag soms gezien worden als Rwandezen, maar eigenlijk ook wel Congolezen zijn. Sommigen hebben
Ja,
ook de nationaliteit,
zo'n
maar dus niet.
beetje als dat ik nogal wat Oekraïense cursisten heb die als moedertaal Russisch hebben.
Ja, voilà, die
Maar die
geschiedenis.
voelen zich helemaal niet Russisch, ik bedoel.
Voilà. En die identificeren zich inderdaad niet noodzakelijk als Rwandees, maar die kunnen wel geïnstrumentaliseerd worden. En etnie speelt voor Rwanda een rol, want zij zeggen wel, de Tutsis worden in Congo gediscrimineerd en niet beschermd. En wij moeten hen gaan beschermen. En in het discours van Rwanda is dat ook de belangrijkste reden waarom ze daar zijn, of zogezegd niet zijn, maar waarom het hen aanbelangt. In werkelijkheid zitten daar natuurlijk economische en militair-strategische doelstellingen achter die veel groter zijn. En wordt het ook sterk in vraag gesteld of de Tutsis inderdaad niet beschermd worden in Congo. Congo is veel rijker aan etnische groepen dan zoals Rwanda twee of drie grote groepen heeft. Is Congo veel diverser. En zijn er zeker periodes waarin er minder geweld is, zie je ook dat die groepen mooi kunnen samenleven. Als het conflict toeneemt, dan neemt ook de spanning toe natuurlijk tussen gemeenschappen. Dus
Uiteraard.
oorzaak en gevolg een beetje omgedraaid eerder. Ja.
Dus nu, Trump heeft gepraat met een vertegenwoordiger van de regering van Rwanda en iemand van Congo. Zijn de presidenten eigenlijk afgereisd? Dat weet ik niet meer.
Nee, en Trump heeft ook niet gepraat. Hij heeft
Ah.
de schoonvader van zijn dochter. Ja, zo
Oh.
gaat het. Trump, het zijn altijd familieleden die. Dus de schoonvader van Tiffany, zijn dochter Trump, is als speciaal gezant aangesteld om daar tot iets te komen. Hij heeft eerst hebben expertendelegaties onderhandeld en vervolgens de handtekeningen zijn geplaatst door de ministers van Buitenlandse Zaken
Ah
van de twee landen.
ja, oké, okay, dat is toch wel heel relevant. Maar die M23, die blijft dan eigenlijk buiten beeld. Die zaten niet mee aan tafel.
Dat is een
Of...
beetje vreemd en dat is een zwakte of een van de zwaktes van het akkoord. Hè? Want er is nu een akkoord dat ze de vijandigheden zullen staken, dat groeperingen zullen geïntegreerd worden in het leger. Het is niet publiek gemaakt, maar daar staan dus bepaalde afspraken in, dat men gaat samenwerken rond veiligheid in de regio. Maar inderdaad, N23 is niet betrokken bij die gesprekken, heeft ook niks gepubliceerd. Je hebt niets getekend, sorry. Dus ja, zo dreig je in een situatie terecht te komen. Of ja, dan zit je in een situatie waarbij N23 zegt: we hebben hier niets mee te zien, wij hoeven niets te veranderen. Grote vraag is: zal Rwanda dan wel de steun stoppen aan N23 en haar troepen terugtrekken uit Oost-Congo? Dat zou al N23 verzwakken en dat zou natuurlijk voor verandering zorgen. Maar ja, waarom? Ze hebben eigenlijk nooit toegegeven dat ze dat doen. Dus als je het dus allemaal op een rijtje zet, ja, zie je eigenlijk al dat er op deze manier misschien ja, en waarschijnlijk niets zal veranderen.
Nee, er komt geen schot in de zaken. Het
Nee.
geeft wel weer mooie foto's en dergelijke, maar is er ooit met M23 wel overleg gepleegd?
Ja, dan dat gebeurt dan op niveau van Qatar. Dus
Ah.
Qatar heeft dan wel gesprekken kunnen openen tussen Congo en N23. Dus daar is nog een. Maar die zouden niet veel opschieten. Die zouden ja, nog niet tot echte resultaten hebben geleid. En Qatar was ook dan weer waarnemer bij de gesprekken van de VS. Dus er zijn wel banden, maar tot nu toe zegt dus N23 en de politieke, ze hebben ook een politieke vleugel, Alliance Fleuve Congo, zeggen zij van ja, wat daar besproken is, dat ja,
Nee.
wij gaan door, wij gaan tot Kinshasa. De grote woorden blijven.
En dat is er met Qatar, willen die ook de Nobelprijs voor de vrede of zo?
Ja, Qatar is ook interessant. Die komen de laatste jaren heel erg op als regionale speler. En die ja, slagen er vaak wel in om partijen met elkaar te laten praten. Die moeilijker rond de tafel te zetten zijn. Ze willen ook regionale macht. Ze willen internationale macht. Je ziet dat die golfstaten sowieso heel ambitieus zijn op internationaal vlak. Ze organiseren internationale sportevenementen, wereldexpos. Je ziet daar men trekt de aandacht van de wereld en men wil actief zijn op het wereldplatform. En als er een conflict is, proberen zij te tonen, wij kunnen ook tot oplossingen komen. Dus zij hebben vooral internationale ambities en zij hebben ook veel geld. Dus zowel Rwanda als Congo hebben ergens wel zakenbelangen met Qatar. Het zijn, je zou kunnen simpelweg zeggen, inderdaad, het zijn twee goudleveranciers, zo worden ze wel eens afgebeeld, die ruzie maken. Dus daar moet ook voor Qatar, is er ook wel een belang dat daar oplossingen komen. Maar ik denk dat het hier vooral gaat, en vaker voor Qatar gaat het over tonen dat zij ja, met iedereen kunnen spreken en in veel conflicten een belangrijke rol kunnen spelen.
Nu even concreet, dus in januari is Goma gevallen. Ja. En dat
Klopt.
is dan de hoofdstad van Noord-Kivu. En dan
Ja.
een tijd later ook de hoofdstad van Zuid-Kivu. Ja. Hoe is de situatie daar nu?
Ja, die zitten dus echt in een gebied dat nu bestuurd wordt door die Alliance Fleuve Congo, die politieke, en N23 als militaire speler. Ze zitten onder een nieuw regime, zeg maar. Men heeft heel snel, en men is nog altijd bezig, alle structuren, dus het provinciale bestuur, maar ook de lokale besturen, migratie, alle ambtenarij te vervangen door hun agenten, door hun spelers. Dus echt een staat uit te bouwen. Dus dat toont dat ze niet, ja, het is voor het eerst dat ze niet passeren om door te trekken naar elders, maar dat ze daar echt gevestigd zijn om te blijven. En het meest recente rapport dat nu gisteren door de VN-experten weer gepubliceerd is, spreekt ze ook echt over een annexatie door Rwanda. Ze zitten eigenlijk echt ingesloten. Dat zorgt voor veel problemen enerzijds. Mijn collega die nog met wie ik een nieuwe film maak lokaal in Goma, die merkte ook als hij Goma wil verlaten en hij is ja, afgereisd naar België, dat gewoon al het feit dat hij uit Goma komt, heeft hij moeite om voor het in Burundi de grens over te steken. Hij moest daar zijn vlucht nemen. Oh, wij werken niet met M23, wij herkennen jullie niet, dus jouw paspoort is niet meer geldig. Ook in Tanzania, hetzelfde verhaal. Dus plots zitten ze zo in een soort vacuüm. Waardoor die mensen plots geen entiteit hebben. Als journalist.
Oké, okay. Dus hij heeft dan een paspoort niet meer van Congo, maar van hoe heet dat daar dan?
Hij heeft nog steeds hetzelfde paspoort.
Ah.
Maar ze zien gewoon aan de stempel die erin staat aan de grensovergang, dat die gezet is na inname van M23. En dus zeggen ze, die stempel herkennen wij niet meer, jouw paspoort. Eigenlijk, je bent illegaal, zo gezegd, aan het reizen. Ja. Zo van die zaak. Nu, dat is nog het minste. Het meest uitdagende is humanitair natuurlijk. Er ontbreekt alles momenteel. Er ontbreekt aan geld, want de banken zijn gesloten. Economisch is het heel moeilijk om te overleven. Ja, mensen hebben dus, je moet gaan lesgeven. Stel je voor, je bent onderwijzer en 23 zegt, ja, scholen blijven open. Maar mensen worden uit Kinshasa betaald. leerkrachten. En een rekening is niet meer toegankelijk. Dus zij kunnen al maanden weer niet meer, ja, een half jaar niet meer aan hun salaris. Dus, maar ze moeten gaan werken of anders plegen ze verraad. Dus heel, heel moeilijk om je rekeningen te betalen, om te overleven. En N23 zoekt zelf ook geld en begint heel veel nieuwe belastingen overal in te voeren. Dus financiële stress is enorm, voel ik bij mensen. Het ziekenhuissysteem waarschuwde het Rode Kruis, nu het Internationaal Rode Kruis, is helemaal aan het instorten. Partnerschappen zijn stopgezet, medicijnen ontbreken, ja, geld ontbreekt, voedsel ontbreekt. De schade is enorm geweest ook voor de mensen. En bovendien is het nieuwe regime zeer repressief. Dus ze laten geen kritische stemmen toe. Ze berechten meteen. Ze hebben geen gevangenissen. Dus ze arresteren of laten mensen verdwijnen in illegale detentiecentra. Folteringen zijn gerapporteerd door Amnesty International. En je voelt dat de schrik onder de bevolking heel groot is. Er is veel intimidatie. Activisten kregen nachtelijke bezoeken. Dus er moet momenteel gezwegen worden. En iedereen moet doen alsof het allemaal goed gaat en beter gaat onder het nieuwe regime. Maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Dus het is heel stresserend. En ja, voor het eerst voel ik bij veel van mijn vrienden en kennissen, die altijd heel positief en ondernemend in het leven stonden, dat ze even de moed aan het, ja, verliezen zijn. Dus het gaat moeilijk, heel moeilijk. Ja.
Mogen ze nog voetballen?
Ze moeten zelfs, kijk, nog voetballen. Ja.
Ze moeten
Alles.
vrolijk doen.
Ja, men moet voort, men moet doen alsof het goed gaat. Nu, onze voetbalploegen liggen net buiten in het 23-gebied. Dus sowieso gingen we daar door, maar het zijn ook heel moeilijke onzekere omstandigheden. Maar binnen in het 23-gebied weet ik, kijk, mijn collega heeft net voetbalmatchen moeten gaan filmen. Is die moeten gaan filmen van N23. Want ze moeten tonen dat het, ja, dat het goed gaat. Dus maar dat zijn dan zo de grote mannenwedstrijden die hij moest gaan filmen. Mensen hebben wel meer schrik gekregen om informeler in kleine groepjes te sporten. Want er is ook een incident geweest waarbij een groep jongeren samenkwam om te fitnessen. Om zo in openlucht zoals spiertrainingen te doen. En die zijn, die werden opgepakt door N23 om waarschijnlijk gerecruiteerd te worden. Ze hebben zich verzet en er is een executie geweest. Dus zeker jongeren en zeker mannelijke jongeren hebben nu heel veel schrik om zichtbaar te zijn als groep. Uit schrik dat ze misschien ingelijfd worden. Dus ook dat maakt het heel
Dus
dubbel.
het middenveld is monddood gemaakt. En hoe zit het met de kerk? Die speelt toch ook wel een prominente rol in
Ja,
Congo?
Kerk speelt inderdaad een belangrijke rol. En als we het over vrede hebben, dan zijn zij ook zeer actief de laatste maanden. Ze zijn altijd wel actief geweest in het zoeken naar uitwegen uit de crisis. De kerk is nog zeer invloedrijk, ook organiseert veel van het middenveld of ondersteunt, zoals het bij ons ook vroeger was, het middenveld heel erg. Nu, hebben ze nog ongelooflijk veel aandrang en invloed. En in het verleden zijn er ook crisissen geweest rond Kabila, de voormalig president die niet wilde vertrekken. En toen hebben de katholieke en protestantse kerk eigenlijk samen, de bisschoppenconferenties, samen gezocht naar manieren om uit die crisis te geraken. En dat heeft echt een verschil gemaakt en voor een transitie gezorgd. En nu zie je hen hetzelfde doen. Dus zij praten met iedereen. Dus alweer, ze hebben een soort orgaan opgericht. Samen met dus de protestantse katholieke kerk zijn zij een vredesproces aan het opstarten. Ze zijn zowel gaan praten met oppositie, die ook in België zit, met oppositie, met Kabila ook, die zich nu plots in Goma, de voormalig president, die ook blijkbaar weer dichtbij in 23 komt te staan, met in 23 zelf, met meerderheid, met Tshisekedi. En zij zijn eigenlijk tot een groot en diep traject, een voorstel, tot een groot en diep traject gekomen. Een rapport overgemaakt en zij geloven in, ja, echt dat in die proces, niet in een kort akkoord. En ze hebben een voorstel gedaan om echt lokaal, overal, doorheen heel het land consultaties te gaan doen en te gaan zoeken van wat zijn de spanningen die er zijn en hoe gaan we eruit komen en tot grote nationale plannen zo op te bouwen. Echt de democratie heruitvinden zou je kunnen zeggen van onderuit, om duurzaam tot een beter Congo, tot vrede te komen. Het is eigenlijk echt wel een plan dat te weinig aandacht heeft gekregen. waar amper naar geluisterd werd, ook door de president nu. Maar waarvan ik wel geloof dat dit de manier is om niet in een cirkel, vicieuze cirkel, weer gewoon verder te gaan. Die vicieuze cirkel waarbij vredesafspraken worden gemaakt. Men hoopt
Denegeert.
een deal voilà, te krijgen. En dan na een paar maanden zal men elkaar beschuldigen. Die worden niet nageleefd. Nieuw geweld escaleert tot men weer misschien tot een beter voorstel komt. En zo gaat het al 30 jaar voort. En daar moeten we uit. En ik zie wel iets in het voorstel van aanpak van de twee bisschoppenconferenties samen.
Nu ondertussen, ja, want je zegt het zelf, maar we hebben het er nog niet zo uitgebreid over gehad. Of gaat het om grondstoffen? Hoe zit dat nu eigenlijk met die ontginning? Zijn dat nog altijd dezelfde bedrijven die gewoon maar doordraaien en doordraaien en doordraaien? Of heeft die M23 daar ook heel de leiding vervangen en gaan die inkomsten nu naar hen?
Ja, zij heffen om te beginnen al taksen. Dus sommige zijn volledig in hun beheer, maar niet noodzakelijk. Er is ook veel artisanale mijnbouw bijvoorbeeld. Zij innen belastingen op alles van grondstoffen die daar nu geïnd en getransporteerd worden richting Rwanda. Want dat is de grens natuurlijk die open gaat. Dus ze winnen bijna, je zou kunnen zeggen, twee keer één mijn. In het bijzondere, die vorig jaar al in hun handen is gevallen, daarvan hadden de VN-experten berekend dat ze al $800.000 per maand aan taksen konden heffen daarop. Dus dat is maar één mijn, wel een van de grootste in het gebied. Dus met andere woorden, dat is een heel belangrijke financieringsbron. En vervolgens komen die grondstoffen dan in Rwanda terecht, nu vooral. Van daaruit worden ze dan geëxporteerd en komen ze op de internationale markt terecht. Dus
Als
eigenlijk
zijnde
Rwanda.
Rwandees, zo gezegd.
Ja, en Rwanda kan dus nog eens exporttaksen heffen. Dus kan daar nog eens natuurlijk winst mee maken. En ja, Rwanda is daar ook net het land waar de EU vorig jaar nog een versterkt samenwerkingsakkoord rond kritische mineralen voor de groene transitie heeft afgesloten. Dus met andere woorden, Europa, de EU, wil ook nauwer samenwerken met Rwanda om die kritische mineralen tot bij onze bedrijven, want vaak gaan ze nog wel naar China en zo, en dan komen ze soms ook wel in onze producten natuurlijk terecht, maar we zouden graag vanuit Europa ze rechtstreekser ontvangen. Wat kwaad bloed heeft gezet in Congo uiteraard, want ze hebben zoiets, hoe kan dat nu? M23 was toen al actiever en actief bezig gebied te winnen in Oost-Congo. En je weet dat die grondstoffen één het mee financieren, maar ook echt het in stand houden. Dus dat is heel frustrerend. Dus men heeft nu, de Europese Unie heeft een belangrijke één raffinaderij dan op een sanctielijst gezet. Het is een beetje tegenstrijdig, hè, want dat samenwerkingsakkoord is niet opgeschort. Maar men zet daar wel één specifieke raffinaderij op een sanctielijst. Dus met die willen ze zeker niet meer samenwerken. Maar eigenlijk is het bijna onmogelijk momenteel om te traceren welke mineralen wel of niet uit Congo komen. Want Rwanda heeft wel een paar zelf mijnen ook. Dus hoe zal je achterhalen wat van waar komt? Men eist transparantie, maar in werkelijkheid kan Rwanda dat niet geven.
Nee, ja, zo heel doortastend is de Europese Unie toch niet, hè? Of tegenover het ene land al wat doortastender dan tegenover het andere.
Je merkt dat de tijden op dat vlak niet goed zitten, hè? Enerzijds heeft de EU wel schrik gekregen om te veel naar het vingertje te wijzen, want ja, ze hebben natuurlijk een koloniaal verleden, kunnen zelf van veel beschuldigd worden en zitten in een fragile positie op dat vlak. Dus ik snap de voorzichtigheid, maar tegenstrijdigheid aan en dan toch B zeggen, ja, dat helpt niemand vooruit. En je ziet dat ze momenteel veel meer inzetten op een soort, wat ze dan realpolitiek noemen, van ja, maar wij mogen hier de boot niet missen. Als wij niet doen, gaan de Chinezen er of de Russen mee, of de Amerikanen mee, vandoor. Bovendien, ja, de Amerikanen daarover gesproken, in ruil voor het ondertekenen van dat vredesakkoord tussen Rwanda en Congo, moesten beide landen dus wel beloven weer versterkt samen te werken met de VS rond mineralen.
Nee,
De VS,
toch?
Ja, uiteraard. Zo doet Trump dat ook. Hè. Elk vredesakkoord wordt aan mineralendeals gekoppeld. En hij belooft dus, de Verenigde Staten beloven dus, dat ze massaal gaan investeren in die sector. Die nu vooral naar de Chinezen, die concessies gaat. Dus de Chinezen worden een beetje buitengeshot, is de belofte. Bijvoorbeeld van Tshisekedi. Amerikaanse bedrijven zullen meer kansen krijgen in de mijnbouw in Oost-Congo. En de VS beloven veel private investeringen. Maar goed, wat is dat dan? Wie gaat dat betalen? Zie die bedrijven dat zelf zitten om in dat gebied te gaan opereren? Ik stel mij daar ook vragen bij.
Goed, dus het is afwachten hoe het nu verder evolueert. Gaat het gebied nog verder uitgebreid worden, denk je, van M23? Hebben ze die ambitie of vinden ze het voorlopig genoeg?
Ze hebben die ambitie. Dat spreken ze wekelijks uit. We gaan tot Kinshasa.
Wow, dat
Dat
is
is
wel een
ons.
eind weg.
Dat is een eindweg, ja. Dus ik zie ze niet meteen daar staan. En je merkt nu dat ze niet echt meer uitbreiden. Eén, omdat ze de capaciteiten niet hebben. Ze moeten dat gebied controleren. Dus dat vraagt manschappen, energie, middelen. Ook anderzijds, als ze nog naar het noorden uitbreiden, dan komen ze in invloedzone van Oeganda. En er is ergens een afspraak gemaakt met Oeganda om niet verder te dicht bij hun invloedsgebied. Dus je zou kunnen zeggen dat het oosten gebalkaniseerd is, opgedeeld is in lapjes grond, onder invloed van de buurlanden. En dat, ja, dat ze eigenlijk, ik zie hen eerder daar hun macht consolideren. Ik zie daar een tijdje blijven. Ja.
Ben jij nog van plan om daarheen te gaan? Voorlopig.
Ja, ik werk nog aan een documentaire. We zijn momenteel. Is de werkwijze een beetje aangepast? Wacht ik even af, maar ik hoop zeker wel, ja, terug te reizen.
Oké, bedankt Eline Spillebeen.
Graag gedaan. Bedankt voor het gesprek.